Vorige studie was eigenlijk een inleidende studie op het ganse onderwerp van het boek, de handelingen van de verrezen Heer Jezus. En vanavond beginnen we met een inleiding op ons eerste belangrijke thema dat we gaan volgen, leven tussen vroeger en wat komen gaat, het Koninkrijk van God. Ik heb er u in de inleiding voornamelijk op gewezen dat Lucas in zijn tweeledig werk zich voornamelijk richt op Gods werk. Zo ook in het boek De Handelingen, het wordt zo vaak behandeld, ook in gemeentes, in bijbelstudiekringen, dat personen uit het boek Handelingen eruit gelicht worden, Petrus of Paulus, Stefanus, en dat gekeken wordt naar hen alsof zij de hoofdrolspelers zijn in die passages die dan behandeld worden. Maar er is maar één hoofdrolspeler in het boek De Handelingen. En die hoofdrolspeler is de Heere God zelf. Want het boek toont ons dat God aan het werk is. Dat uiteindelijk het boek De Handelingen het vervolgverhaal is, zoals we dat gezien hebben de vorige maal, op het Oude Testament. En als we gaan nadenken over het feit dat God aan het werk is, dan is het belangrijk om te zien dat Lucas op een heel bijzondere wijze in zijn evangelie en in het boek De Handelingen laat zien dat God aan het werk is. Dat door alles wat hij verhaalt, hij heel nadrukkelijk toont dat God alles onder controle heeft. Dat hij de geschiedenis leidt en stuurt en dat hij door alles heen tot zijn doel komt. Lucas' favoriete aanduiding om te tonen dat God aan het werk is en dat er zaken zijn die moeten gebeuren, hij heel vaak de uitdrukking moeten of moest gebruikt in zijn weergave. Alsof hij daarmee aanduidt dat die dingen een goddelijke noodzakelijkheid zijn. Nu, ik geef u een aantal voorbeelden uit het Lucas-evangelie en dan een aantal voorbeelden uit het boek De Handelingen. U kent de geschiedenis wel in Lucas 2, vers 49, waar de Heer Jezus, of beter gezegd, de ouders van de Heer Jezus op zoek gaan naar hem dat hij in de tempel is. En ze zijn naar Jeruzalem gegaan voor het grote feest te vieren. En plotseling op de terugweg merken ze dat Jezus niet onder hen en nog onder hun familiegenoten. Dan reizen ze terug naar Jeruzalem. En dan vinden ze hem nog heel lang zoeken, te midden van de schriftgeleerden. En dan lijkt het alsof de Heer Jezus van zijn ouders verwacht, als 12-jarige jongen, dat ze wel heel duidelijk, ja, toch moesten weten dat hij met de dingen van zijn vader moest bezig zijn. Hè? Wist u niet dat ik in de dingen van mijn vader moet zijn? Het is een goddelijke noodzakelijkheid. Het moet zo gebeuren. En ook in een andere situatie, wanneer in Lucas hoofdstuk 4, vers 43, de Heer Jezus in Capernaum, ja, met open armen ontvangen wordt, en de mensen dat heel erg gesteld zijn op, ja, op zijn werk en op zijn prediking, dan willen ze hem daar een beetje voor zichzelf claimen. Maar dan zegt de Heer Jezus nadrukkelijk, ook aan de andere steden moet ik het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. Het is een goddelijke noodzakelijkheid. Mijn opdracht is dat ik ook in die andere steden het evangelie moet verkondigen. Het is Gods wil, het is Gods werk. En als later ze op weg gaan naar Jeruzalem, waar de Heer Jezus het grote werk zal volbrengen, dan kondigt hij van meet af aan zijn discipelen aan dat hij zal moeten lijden, dat hij zal verworpen worden. In Lucas 9, vers 22, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden en op de derde dag worden opgewekt. Dus het is een goddelijke noodzakelijkheid dat hij niet alleen naar Jeruzalem gaat, maar daar ook zal lijden, verworpen worden en gedood worden en opstaan op de derde dag. En in het boek De Handelingen gaat dit gewoon verder. Daar heb ik ook een aantal aanvullende voorbeelden, want in Handelingen hoofdstuk 1 wordt er nagedacht dat er een vervanger moet komen in de plaats van Judas. Judas die de Heer verraden heeft. En dan wordt nadrukkelijk door Petrus gezegd, mannen, broeders, het schriftwoord moest vervuld worden, dat de Heilige Geest door de mond van David tevoren heeft gezegd over Judas. Dus het feit dat Judas de Heer heeft verraden, dat moest gebeuren. Zo had de schrift het ook voorzegd dat dit zou gebeuren. En als je verder kijkt bijvoorbeeld, want er zijn er natuurlijk veel meer, maar als je kijkt in Handelingen hoofdstuk 9, bij de bekering van Paulus, dan wordt dan van meet af aan door de Heer aangezegd, want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Het is niet zomaar dat Paulus misschien zal lijden, nee, hij moet lijden. Het is Gods weg met de apostel Paulus. En niet met de apostel Paulus alleen. We gaan later over dat thema van vervolging, lijden, verdrukking, daar gaan we ook nog bij stilstaan. Maar als je kijkt naar Handelingen hoofdstuk 14 bijvoorbeeld, daar vind je dat Paulus en Barnabas, de gemeente die zij gesticht hebben, op de terugreis opnieuw gaan bezoeken. En dan gaan ze de gemeentes aansporen. We vinden daar de boodschap, wat de essentie is van hun boodschap, in vers 22. Terwijl zij hem vermaanden in het geloof te blijven, en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Dus verdrukking is ook het deel van alle gelovigen. Dat is nu eenmaal de weg die voor ons ligt in de voetsporen van onze Heer Jezus Christus. Dat er verdrukking ons te wachten staat en dat we langs deze weg het koninkrijk van God moeten binnengaan. Dus iedere keer opnieuw zie je dat door alles heen God aan het werk is. God de controle heeft. Zelfs die zaken die helemaal tegen het getuigenis ingaan, zelfs die dingen, daar heeft God de controle over en die stuurt hij en die leidt hij. God is soeverein in de geschiedenis. Zoals ik al aangaf, heeft God zijn volk doorheen de geschiedenis geleid. En de huidige ontwikkelingen waar het boek over gaat, het Evangelie van Lucas en het boek De Handelingen, zijn eigenlijk het vervolgverhaal op de geschiedenis van het Oude Testament. En daarin zal Lucas heel nadrukkelijk zien dat God ook zijn weg gaat en zijn volk leidt. Want Lucas, die is ervan overtuigd dat die gebeurtenissen die hij verhaalt, zowel in het Evangelie als in het boek De Handelingen, God is aan het werk en hij bereikt zijn doel door al die gebeurtenissen, door al die verhaalde gebeurtenissen heen. Dus dat is een belangrijke invalshoek om ook het Evangelie van Lucas te lezen. Kijk, als we willen die bevestiging, die verzekering ervaren, waartoe dat Lucas het Evangelie en de Handelingen geschreven heeft, en zo geeft hij het ook aan aan Theophilus, dat hij juist met dat doel het boek geschreven heeft, dan gaan we samen moeten op zoek gaan naar Gods werk. Gaan we moeten zien hoe dat God door al die omstandigheden zijn bedoelingen, zijn plannen volvoert. En dat te gaan ontdekken en dat te zien, dat geeft ons juist de bevestiging dat wat er gebeurt, dat Gods wil en Gods weg en Gods werk is. Dus het boek De Handelingen moet ons daarin helpen. Ook voor ons, de dag van vandaag, dat we de link kunnen maken tussen hoe dat God in het verleden heeft gewerkt en hoe dat God nu ook vandaag midden onder ons werkt als zijn gemeente, zijn volk. Ik had u beloofd vorige maal dat we uitgebreid gingen stilstaan bij Handelingen hoofdstuk 13. Dat is een uniek gedeelte, omdat het de enige uitgebreide boodschap is van de apostel Paulus, die we vinden die hij op elke plaats waar hij kwam op zijn zendingsreizen als eerste predikte in de synagoge. Er staan verschillende korte, beknopte boodschappen van zowel Petrus als Paulus, maar er zijn er ook een paar bij die zeer uitgebreid zijn. En deze van Paulus is wellicht een van de langste van het ganse boek. Vandaar dat het ook bedoeld is om ons daar de aandacht op te vestigen en dat we daar toch uitvoerig zouden bij stilstaan. Ik heb je de vorige maal erop gewezen dat voor de apostel Paulus en ook Lucas natuurlijk, die het uiteindelijk deze boodschap verhaalt, het heel normaal is om te tonen dat Gods weg met zijn volk door het Oude Testament, dat nu aansluit, naadloos aansluit met de gebeurtenissen die zich voltrokken hebben onder ons, zo zegt hij in zijn inleiding. Maar wat er gebeurd is met de bediening van de Heer Jezus, zijn werk op het kruis, zijn opstanding, zijn verheerlijking, de uitstorting van de Heilige Geest, al deze gebeurtenissen die zich voltrokken hebben, sluiten eigenlijk naadloos aan op het Oude Testament. En zo zie je ook dat Paulus ook door de schriften wandelt. Nu waar hij naartoe gaat in de boodschap in Handelingen hoofdstuk 13, dat is het doel van zijn betoog, is dat hij wil aantonen dat Jezus de vervuller is van de beloften die aan David zijn gemaakt. En daarin ligt de sleutel voor Israëls toekomst. Ja, de beloften die aan David zijn gemaakt, ik denk dat u ook weet wat daarmee bedoeld wordt, namelijk de belofte die aan David gegeven is in 2 Samuel.
Het eeuwige koningschap.
Inderdaad, het eeuwige koningschap dat aan Davids huis, aan Davids dynastie beloofd is, dat er voor eeuwig en altijd iemand van het nageslacht van David op de troon zou gaan zitten. En het is dus het doel van Paulus om te gaan aantonen aan de broeders en zusters daar in Pisidië Antiochië, dat Jezus de vervuller is van die beloftes aan David. En dat daarin de sleutel ligt voor de toekomst van Israël, de toekomst van ons volk. Hij wil namelijk aan hen tonen dat die huidige ontwikkelingen onderstrepen dat de dood en de opstanding van de Heer Jezus noodzakelijk was, opdat de schriften, Mozes, de psalmen en de profeten zouden vervuld worden. Dus het is niet enkel dat Jezus dood en opstanding een aantal profetieën uit Mozes, psalmen en de profeten vervult. Nee, maar dat de dood en de opstanding van de Heer Jezus de noodzakelijke vervulling is van het ganse boek. Daarin ligt die sleutel voor de toekomst van Gods volk van Israël. Nu laten we maar die passage, misschien kan je ze erbij nemen, in je eigen bijbeltje, dat hebben de meesten al gedaan, zie ik. We gaan een uitstapje maken naar Handelingen hoofdstuk 13. We gaan het stukje per stukje doen, iedere keer een vers of 3, 4. En laten we het dan ook samen lezen, aandachtig lezen. Laten we beginnen, vers 17. De God van dit volk Israël verkoos onze vaderen en verhoogde het volk tijdens hun vreemdelingschap in Egypte en leidde hen met een hoge arm daaruit. En gedurende ongeveer 40 jaar verzorgde hij hen in de woestijn. En na 7 volken te hebben uitgeroeid in het land Kanaan, gaf hij hun land, hun ten erfdeel, dit is totaal ongeveer 450 jaar, en daarna gaf hij rechters, tot op Samuel de profeet. Voorlopig tot daar. Het uitgangspunt van de boodschap is heel nadrukkelijk dat apostel Paulus Israël ziet als Gods uitverkoren volk, waaraan hij heeft betoond dat hij zich heel specifiek over hen ontfermt. En dat komt als eerste tot uiting in de verlossing en de bevrijding uit Egypte. Dat is zijn uitgangspunt. Daarin betoont God zijn trouw aan zijn beloftes en aan het volk dat hij voor zichzelf uitverkoren heeft. Dat is eigenlijk een beetje de rode draad doorheen het ganse gedeelte, maar daar straks meer over. Maar let er eens op hoe er in enkele zinnen, natuurlijk, ik denk dat het belangrijk is om te zien dat deze ganse boodschap, hoewel ze een van de uitgebreidste is van het boek De Handelingen, een samenvatting is van de boodschap, en geen transcriptie, maar een samenvatting van de boodschap die Paulus gepredikt heeft in de synagogen. Uiteindelijk zit hier heel beknopt, heel wat informatie verwerkt, die voor ons misschien niet zo vanzelfsprekend is, omdat we geen Joodse achtergrond hebben, maar de toehoorders waren heel goed vertrouwd met Gods woord. Het is in de synagoge dat die boodschap gepredikt wordt aan Joden en ook aan Godsvrezenden. Dus, met andere woorden, mensen die niet van oorsprong Joods zijn, die uit de volkeren komen, maar die sympathie hebben voor de God van Israël, of die zelfs toegetreden zijn tot het verbondsvolk van Israël door zich ook te laten besnijden en hun familie te laten dopen met een doop van reiniging. Zo gebeurde dat toen in die dagen. Nu, je ziet hoe heel kort door de eerste boeken van de Bijbel gewandeld wordt. De God van dit volk Israël verkoos onze vaderen. Stop, daarin ligt gans het boek Genesis vervat. Toch zeker vanaf hoofdstuk 12, waarin dat we zien dat Abraham uitverkoren wordt als de vader van een groot volk. En dat die belofte, die beloftes die God aan Abraham maakt, overgaan op de zonen van de belofte, zijnde Isaac en Jacob. Dat ligt samengevat in dat eerste stukje. En meteen wordt er gesproken over een explosieve groei. Hij verhoogde het volk, wordt er gezegd. Dus daarmee wordt er gewezen op het feit dat het volk Israël eens in Egypte heel snel toeneemt. En dat ze daar machtig worden. Zo machtig zelf dat farao hen gaat verdrukken. Dus dat vind je hier ineens in enkele woorden samengevat, die explosieve groei naar de belofte die God ook aan Abraham had gegeven, dat hij een groot volk uit hem zou bouwen, en meteen ook de bevrijding. Want er wordt gesproken, de God van dit volk Israël verkoos onze vader en hij verhoogde het volk tijdens hun vreemdelingschap in Egypte, en dan, en leidde hen met een hoge arm daaruit. Ja, met krachtige hand heeft hij het volk uit Egypte geleid. Dus we hebben al Genesis, Exodus, en dan wordt er een sprong gemaakt naar het boek Numeri. In die korte bewoording, en gedurende ongeveer 40 jaar, verzorgde hij hen in de woestijn. Ja, Gods zorg voor zijn volk is voornamelijk het onderwerp van het boek Numeri, dat ook betekent in de woestijn. Je ziet dat ik tussen haakjes naast verzorgde verdroeg heb geplaatst. De reden daarvoor is omdat sommige vertalingen kiezen de voorkeur te geven aan verzorgen. De andere vertalingen kiezen de voorkeur te geven aan het feit dat God zijn volk verdraagd heeft in de woestijn. Met andere woorden, daar ligt meer de gedachte in vervat dat Gods volk van meet af aan eigenlijk wel niet volgzaam was en de Heere afvallig was. Hoe komt dat? Wel, het woord dat hiervoor gebruikt wordt in de verschillende grondteksten is één letterverschil. En die ene letterverschil maakt het verschil tussen verzorgen of verdragen. Dat is de enige reden. Maar verzorgen, en dan moet ik er wel meteen bij zeggen, heeft uiteindelijk in de meeste vertalingen de voorkeur, omdat er het meest bewijs voor is dat dit waarschijnlijk de oorspronkelijke betekenis is. En dat de andere varianten dus gewoon een overschrijvingsfout zouden kunnen zijn. Maar beiden kloppen langs een andere kant. En want u weet, in het boek Numeri gaat het over, ja, hoe komt het dat het volk 40 jaar in de woestijn moet rondzwerven? En niet omdat ze gehoorzaam zijn, maar juist omdat God, absoluut, en dat God gezegd heeft, verschillende malen, hoe lang zal ik je nog verdragen? Maar we vinden dus nadrukkelijk het boek Numeri, die vervolgens aan bod komt. En dan vinden we in de volgende zin de inname van het beloofde land, Canaan, dat hoofdzakelijk het onderwerp is van het boek Jozua. Dat vinden we, hij gaf in het land een erfdeel, en na 7 volken te hebben uitgeroeid in het land Canaan, gaf hun land hun ten erfdeel. En dan wordt die ganse periode, dus het verblijf in Egypte, tot de inname van Canaan, de volledige inname, die behandeld wordt in het boek Jozua, omschreven als een periode van 450 jaar. Dus men ziet de indeling als 400 jaar slavernij, 40 jaar in de woestijn, en 10 jaar de periode die het geduurd heeft om het land eigenlijk in bezit te nemen. En dan vinden we dat het verder gaat, want dan wordt de periode van de rechters genoemd. En daarna gaf gij rechters, tot op Samuel de profeet. Waarom tot op Samuel de profeet? Wel, allereerst, denk ik, omdat Samuel ook niet alleen een profeet genoemd wordt, maar ook de laatste richter, inderdaad. Maar het vormt ook de inleiding tot de volgende zin, waar we straks zullen bij stilstaan. Dus je ziet hoe uiteindelijk Paulus zijn mening op een wandeling doorheen de schriften. Beginnende bij Genesis, we zijn nu gekomen in het eerste boek Samuel. En merk eens op, en daarom heb ik eigenlijk ervoor gekozen vanavond, om te tonen dat hier in Handelingen hoofdstuk 13, wat ik u al juist kom te vertellen en de vorige keer ook al heb aangegeven, dat het voornamelijk gaat om Gods activiteit. God is de hoofdrolspeler in dit gedeelte. Kijk eens naar die ganse historische terugblik. Het is de God van Israël die hen verkiest. Hij is het die hen verhoogt. Hij is het die hen leidt uit Egypte met sterke hand. Hij is het die hen 40 jaar verzorgt. Hij is het die de volkeren voor hen uitdrijft en die 7 volkeren uitroeit. Hij is het die hun het land geeft. Hij is het die hen ook richters geeft. Dus zie je, je leest dan zo snel over, maar hier zie je heel nadrukkelijk dat het Gods activiteit is die dit allemaal bewerkstelligt. En dat het heeft natuurlijk in dit gedeelte de bedoeling om ons te tonen dat God van meet af aan niet alleen zijn volk uitverkoren heeft, maar dat hij ook in voorzienigheid iedere keer opnieuw zijn trouw bewijst aan zijn volk en zijn beloftes nakomt en zich over hen ontfermt, zich houdt aan het verbond dat hij met hen heeft gesloten. Dus het patroon dat we hier vinden in deze korte wandeling door de geschiedenis is Gods voorzienigheid ten aanzien van zijn uitverkoren volk. Zijn trouw die hij iedere keer weer opnieuw laat blijken gedurende de 450 jaar. En dan gaat het verder in vers 21. En van toen af vroegen zij om een koning. En God gaf hun Saul, zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaar lang. En na hem te hebben afgezet, verwekte hij hun David tot koning, van wie hij ook aldus getuigenis gaf, ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die mijn hele wil zal doen. Zie je de wending? Na dit korte overzicht van die 450 jaar, worden we voor het eerst geconfronteerd met de vraag van het volk om een koning. Een vraag die de Heer dan ook beantwoordt, en let erop, hij geeft hun die koning. Die koning regeert gedurende 40 jaar, en dan zie je dat het opnieuw de Heer is die ingrijpt, en ook die koning terug afzet. En vervolgens een andere koning verwekt, David. Maar wat ik hier op wil wijzen is dat dat korte zinnetje en van toen af vroegen zij om een koning iets heel duidelijk laat zien. Want voor wie van jullie vertrouwd is met de geschiedenis van Gods volk in deze periode, waarom vroegen zij een koning?
Omdat ze wel de zin aan de andere
koning. Inderdaad. Dus God had voordien aangekondigd dat het koningschap uiteindelijk de regeringsvorm zou zijn in het beloofde land over zijn volk. Denk maar aan de koningswet in het boek Deuteronomium. Maar zij vroegen niet om een koning zoals God die aangekondigd had. Ze vroegen inderdaad een koning zoals alle volkeren rondom hen. En dat was nu net niet het koningschap dat God voor hen bedacht had. De Heere God die wil een heel andere koning aan hen geven. Een man naar zijn hart. David beantwoordt daaraan. En daarin zie je het grote contrast met de koning die hem voor was gegaan, namelijk Saul. David, wat is zo kenmerkend voor hem? Wel, zegt God, hij is een man naar mijn hart. En waarom is hij een man naar mijn hart? Omdat hij zoekt om mijn wil te doen. Het is zijn verlangen om mijn wil te doen. En dat is het grote contrast met koning Saul, die iedere keer zocht om zijn eigen wil te doen. Dus zie je dat hier begint iets duidelijk op de achtergrond te verschijnen. Het volk vraagt een koning die perfect beantwoordt aan hun plaatje, Saul, maar die staat in contrast tot die koning die God voor hen voor ogen heeft. Een koning die erop gericht is, David, om Gods wil te zoeken. Dat is de man naar het hart van God. Dus hierin proef je iets van de weerspannigheid van het volk Israël. Zij willen een koning, mag ik het zo zeggen, naar hun hart. En Saul is dat de perfecte belichaming van. En u weet hoe het Saul vergaan is. Hij is door God afgezet. Uit Saul is geen dynastie ontstaan. Jonathan heeft nooit kunnen op de troon gaan zitten. Na Saul, wanneer zijn koningschap voorbij is, komt David. En daar gaat het hier over. David wordt nu in de kijker gesteld.
Daarom door het profiel dat voorgesteld wordt van Saul, als hij uitgekozen wordt onder het volk, om koning te zijn, door God, is dat al, toen we dat al leek, als dat een koning was naar hun hart, omdat hij boven iedereen uitstak, gewoon van het altaar, en David eindelijk een contradictie is met de Saul was in de
inderdaad. Want als het om het koningschap gaat, bij Saul zie je dat hij er lekker bij zegt.
Lekker vertoon.
Ja, een echte macho is. En David, zelfs de papa van David, hield nog geen rekening mee dat hij er zou voor in aanmerking komen om voor koning gekozen te worden. Want hij moest bij de schapen blijven. En het waren de andere zonen van Isaï die daar gepresenteerd werden aan Samuel. Dus daarin zie je ook het geweldige contrast tussen een koning naar het ideaalbeeld van Gods volk en de koning naar het ideaalbeeld van de Heere God. Ja. Dus dat ligt hier al, dat contrast wordt hier al gemaakt. En we vinden meteen dat er nu een sprong gemaakt wordt van 1000 jaar in de geschiedenis, van de dagen van David tot de dagen van, inderdaad, Jezus Christus. Van diens nageslacht heeft God naar de belofte aan Israël een heiland gebracht. Jezus. Nadat Johannes tevoren voor zijn optreden de doop van bekering had gepredikt aan het hele volk Israël. Toen Johannes zijn loop voleindigde, zei hij, wat denkt u dat ik ben? Ik ben het niet, maar zie, na mij komt hij wie ik niet waard ben, de sandaal van zijn voeten los te maken. Waarom wordt hier ineens een sprong gemaakt van 1000 jaar? Waarom wordt gans de periode van de koningen overgeslagen, de ballingschap overgeslagen, de terugkeer naar het beloofde land overgeslagen, de wederopbouw en de periode na de wederopbouw? Waarom zou Paulus daarvoor kiezen, denk je?
Omdat het weer over het optreden van God gaat.
Inderdaad, het gaat over het optreden van God.
Wat het met de belofte te maken?
Absoluut, ja. Hier zie je ook dat die belofte die gemaakt is aan David heel centraal staat. Zoals we het ook gezien hebben in het geslachtsregister van Matteüs hoofdstuk 1. Daar wordt ook die sprong zo gemaakt van Abraham tot op David. Van David wordt er dan wel gezegd tot aan de ballingschap. Maar dan van aan de ballingschap tot op Jezus Christus. Dus ook daar zie je dat de beloftes gemaakt aan Abraham, de beloftes gemaakt aan David, heel cruciale momenten zijn in het heilsplan van God. En zo ook wordt er hier meteen een stap gemaakt van de belofte die aan David gemaakt is, een belofte ook die omschreven wordt als een belofte aan Israël, maar natuurlijk zit er hierin opgesloten het verdere dat God heeft bekendgemaakt door zijn profeten in de aanloop naar de ballingschap, maar ook tijdens de ballingschap, dat de profeten spraken van een dag van herstel. En die dag van herstel en vernieuwing, die was altijd verbonden met die zoon van David. Dus uiteindelijk is dat niet een belofte enkel en alleen aan David, maar is dat een belofte aan het ganse volk. En let ook op de bewoording, er wordt hier gesproken over een heiland. Dat is heel uitzonderlijk. Want er wordt, als het gaat over de Messias, nooit niet in directe zin gesproken dat hij een verlosser is. Verlosser, hier het woord dat gebruikt wordt, is het woord dat meest gebruikt wordt om wat we juist hebben gezien, een richter aan te duiden. De richters die God riep om zijn volk te verlossen van die vreemde tijdelijke overheersers. Ja? Dat is het woord dat hier ook gebruikt wordt. Dus Jezus wordt hier aangekondigd als een komende verlosser, die zijn volk zal bevrijden naar het model van de richters, om het zo te zeggen. En hier zijn we ook in dit stukje aangekomen in de boodschap, waar, zeg maar, de sleutelbewering van Paulus wordt ontvouwd. En die sleutelbewering is dat Jezus de beloofde Davidische heiland verlosser is, die nu door God gegeven is naar zijn belofte. En verder gaan we nu zien, in wat volgt, hoe hij dat zal hard maken, verklaren aan de mensen daar in de synagoge. Herneem even het stukje. Van diens nageslacht, dus uit David, heeft God naar de belofte aan Israël een heiland gebracht, Jezus. Nadat Johannes tevoren voor zijn optreden de doop van bekering had gepredikt aan het hele volk Israël. Toen Johannes zijn loop of zijn bediening voleindigde, zei hij, wat denkt u dat ik ben? Ik ben het niet, maar zie, na mij komt gij, wie ik niet waard ben, de sandaal van zijn voeten los te maken. Hij gaat eerst terug verwijzen, hij kondigt aan dat Jezus, naar de belofte aan Israël gemaakt, de ware zoon van David is, maar hij gaat nu eerst teruggrijpen en wijzen naar Johannes. Want, zegt hij, Johannes is voor het optreden van Jezus een bediening begonnen. En wat was het kenmerk van die bediening? De oproep dat men zich moest laten dopen tot bekering. Of anders gezegd, als uiteindelijk de Messias komende is, waarom is dan een doop van bekering, waarom moest dat gepredikt worden? Omdat het volk vervreemd is van zijn God. Dat is de reden. Ze waren vervreemd van God en de noodzaak drong zich op dat er eerst een profeet werd gestuurd om het volk bewust te maken dat ze zo niet konden komen in de tegenwoordigheid van de Messias die zou komen. Ze moesten zich bekeren, ze moesten terug naar God. Dus de bediening van Johannes is er hoofdzakelijk op gericht om het volk bewust te maken dat ze nood hebben aan vergeving van zonden, die hen zal aangeboden worden in Jezus de Messias. Dus ook niet alleen toen het gebeurde, maar nu ook in deze prediking, als deze mensen dit horen, is dit bedoeld als een eye-opener, dat de mensen zouden beseffen van, vooraleer dat het heil in de Heer Jezus Christus kan aangekondigd worden, dat er wel een grote nood is, die alleen Jezus Christus voor hen kan lenen. Hier had hij meteen al, Paulus, duidelijk maken van, kijk, ook jullie hebben evenals Gods volk, eertijds in de dagen van Johannes, toen hij optrad, nood aan bekering. Jullie staan in schuld ten aanzien van God. Jullie zijn vervreemd van God. Jullie moeten allen tot God terugkeren. Want vaak wordt Johannes gewoon maar geschilderd als iemand, ja, die vooraf tegen Jezus heeft aangekondigd. Maar de kern als eerste van zijn boodschap is, ja, de Messias komt eraan, maar juist omdat de Messias eraan komt, moeten jullie je nu bekeren. En dan zie je ook hoe dat Johannes, die uiteindelijk, ja, toch wel een ontzagwekkende profeet was, die gans Judea in beweging bracht, en velen kwamen naar hem toe om zich te laten dopen door hem, en velen dachten ook dat hij de Messias was. Maar aan het eind van zijn bediening maakt hij het heel duidelijk, ik ben het niet, vandaar dat er hier teruggegrepen wordt naar die woorden van Johannes, wie denkt u dat ik ben? En dat vind je ook letterlijk in het Lucas Evangelie. Het mooie is dat Lucas, wanneer hij dit heeft vormgegeven, heel duidelijk de linken legt, dus moest je gaan twijfelen wie dat Johannes is, maar wat hij heeft gedaan, kan je direct terugbladeren naar het Lucas Evangelie, en kan je terug deze woorden in zijn ruime context gaan zien. Al die details die hij vermeldt, die linken ook automatisch terug naar zijn evangelie, dat is wel heel opmerkelijk. Johannes zegt heel nadrukkelijk, ik ben het niet, maar hij is het die na mij komt, van wie ik het niet waar ben, de sandaal van zijn voeten los te maken. Of anders gezegd, ik ben hem totaal onwaardig. Dus als deze man Gods, deze profeet, hem onwaardig is, en weet u, hij zei zelf, ik zou door u moeten gedoopt worden, wanneer de Heer Jezus hem benadert. Herinner u dat? Het is in die context dat je het hier ook moest zien. Als deze grote profeet, die de grootste, toch door de Heer Jezus, de grootste genoemd wordt van alle profeten van het Oude Testament, als hij onwaardig is om zelf nog maar de sandaal van zijn voet los te maken, het werk van een slaaf te verrichten, ja, hoeveel te meer allen die absoluut met Gods geen rekening houden onder Gods volk en die van God zelf afgedwaald zijn en vervreemd zijn. Dus zie je de spanning die dit creëert in de boodschap? En dan zien we dat er hier in deze boodschap een klein interludium komt. Het gaat niet verder meteen, want hij zegt, Paulus, mannen, broeders, zonen van Abrahams geslacht, en die onder u God vrezen, de seriedubbele oproep aan het Joodse volk, en anderzijds aan zij die God vrezen, uit de heidenen, die daar ook aanwezig zijn in de synagoge. Tot ons is het woord van deze behoudenis gezonden. Welke behoudenis of welk woord wordt ermee bedoeld? Nou, dat is dat woord hier natuurlijk. Van diens nageslacht heeft God naar de belofte aan Israël een heiland gebracht, Jezus. Tot ons, zegt hij, is het woord van deze behoudenis gezonden. Dus hij wacht niet tot aan het einde van zijn boodschap om een oproep te doen, maar middenin doet hij al een oproep, dat dit woord ook tot hen gekomen is. En dan vinden we verder waarom hij die oproep doet. Dan vinden we een nadere verklaring en een ernstige waarschuwing in de woorden die volgen. Want zoals die boodschap toen gekomen is tot Gods volk, zo komt die boodschap nu tot hen. Maar wat hebben die mensen er toen mee gedaan? En dan volgt een nadere verklaring. Want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem niet gekend. Of, anders gezegd, hebben deze boodschap gewoon naast zich neergelegd. En dan wordt erbij gezegd, en de stemmen van de profeten, die op elke Sabbat gelezen worden, hebben zij door hem te veroordelen vervuld. Of anders gezegd, wat hebben die mensen die week na week in de Sabbat geluisterd hebben naar de boodschap van de profeten, die geluisterd hebben naar de wet, naar Mozes, de profeten, wat hebben die mensen van die boodschap begrepen? Dus dat ligt er hier al in opgesloten. Zij die wekelijks hoorden naar die boodschap, hebben die boodschap niet begrepen. Want toen hij kwam, waarvan de profeten gesproken hadden, hebben ze hem niet gekend. Dus zie je wat de ernstige waarschuwing is? Volg hem niet in datzelfde pad. Ga ook niet evenals zij die in Jeruzalem wonen en de leiders van het volk ook deze boodschap naast u neerleggen. Dus je kunt ook al een beetje proeven welke kracht dat er van die boodschap uitging toen hij dat predikte. Uiteindelijk had Jeruzalem en de oversten moeten weten dat de schriften voorzegd hadden dat de profeten aangekondigd hadden dat de Messias zou verraden worden door zijn eigen volk. En ze hadden er ernstig moeten op toezien dat zij daar op geen enkele manier deel aan zouden hebben. Maar wat is er gebeurd? Uiteindelijk hebben ze hem niet gekend. Dus zie je nogmaals hier, heb ik die link gelegd naar de huidige hoorders. En Paulus eigenlijk zegt, pas op broeders, zorg dat jullie hen niet volgen in dat ongeloof door die behoudenis die jullie aangeboden wordt door dat evangelie te verwerpen. Dus onwetend, maar volkomen verantwoordelijk, hebben de oudsten in Jeruzalem de schriften vervuld. Ze waren zich er niet van bewust dat toen zij de Messias niet hebben gekend, maar hem hebben miskend, dat zij de schriften aan het vervullen waren. We lezen verder, want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem niet gekend. En de stemmen van de profeten die op elke Sabbat gelezen worden, hebben zij door hem te veroordelen vervuld. En hoewel zij geen enkele doodschuld vonden, vroegen zij Pilatus dat hij zou worden gedood. Toen zij nu alles hadden volbracht wat over hem geschreven stond, namen zij hem van het hout af en legden hem in een graf. God echter heeft hem uit de doden opgewekt en vele dagen lang is hij verschenen aan hen die met hem waren opgegaan van Galilea naar Jeruzalem, die nu zijn getuigen zijn bij het volk. Let erop, dat is de tweede maal in deze boodschap dat het volk van God iets vraagt. De eerste maal dat ze iets vroegen in de boodschap was, dat zij vroegen om een... En wat vragen zij nu om? Dat hoeft voor niks. Dat is zo omschreven wordt. Dus ze vroegen een koning in het verleden, en dezelfde geest, mag ik het zo zeggen, vragen ze nu de dood van Gods onschuldige gezalfde. En je vraagt je dan af, oké, waarom heeft God dit afschuwelijk onrecht dan laten gebeuren? Waarom heeft hij het zo ver laten komen, dat zijn eigen volk, nota bene, de Messias, verwerpt, valselijk beschuldigd, want er was niks waarvan zij hem konden beschuldigen, en toch hebben ze de dood gevraagd van een onschuldige aan Pilatus. Waarom heeft God niet tussen beiden gekomen? Waarom heeft hij dat afschuwelijk onrecht laten gebeuren? Ja, jullie weten dat wel, maar zij die dat voor de eerste keer horen, die kunnen dat niet rijmen, niet? Als het dan zo gebeurd is, maar waarom, God, heb je dit toegelaten? Hè? De bekende waarom-vraag. De sleutel ligt hier, toen zij nu alles hadden volbracht wat over hem geschreven stond. Alles is volbracht wat in de schrift over hem geschreven stond. Het zijn de schriften die niet alleen voorspellen wat er ging gebeuren, aankondigen wat er ging gebeuren met de Messias, maar zij verklaren ook waarom die dingen zo gebeurden. En niet alles wat Paulus uiteindelijk wil tonen aan hen in zijn boodschap, is een letterlijke verwijzing of een aanhaling van het Oude Testament. Maar toch ligt er hier in deze bewoording, toen zij nu alles hadden volbracht wat over hem geschreven stond, dan begint het, namen zij hem van het hout af en legden hem in een graf. Wie met de schrift vertrouwd is, iedere Jood, die weet naar waar dit verwijst. En dat is ook zo bedoeld. Kijk eens in Deuteronomium hoofdstuk 21, vers 22 en vers 23. Dan krijgen we het volgende. Wanneer iemand een zonde begaat, waarop de doodstraf staat, en hij wordt ter dood gebracht, en hij hangt hem aan het goud, dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan het goud blijven, maar je zult hem dezelfde dag nog begraven, want een gehangene is door God vervloekt, en je zult het land dat de Heer uw God u als erfdeel geven zal, niet verontreinigen. Als je nu vergelijkt deze zin, toen zij nu alles hadden volbracht wat over hem geschreven stond, namen zij hem van het goud af en legden hem in een graf, dan zie je het onmiddellijke verband met deze schriftplaats, waarin nadrukkelijk gezegd wordt dat één ieder die aan een hout gehangen wordt, die de doodstraf krijgt, niet mag blijven hangen. Dezelfde dag moet hij nog begraven worden. En de reden wordt ook heel duidelijk aangegeven. Zo'n gehangene is vervloekt en is onrein. Dus dat de klant dat de Heer God als erfdeel geeft, zal niet verontreinigen. Het betekent dat hij onrein is. Dan zien we dat hij tot naast denken stemt. Het gaat hier over iemand die de doodschuld niet waardig is, die toch aan een hout hangt en dezelfde dag gelegd wordt in een graf. Wat heeft dit te betekenen? Wel, deze schriftplaats verklaart het. En zet het al heel nadrukkelijk in de juiste richting. Het is een eerste duidelijke hint naar het plaatsvervangend, verzoenend offerwerk tot verheving. Iemand die onschuldig is, die daar de doodstraf ondergaat, vervloekt wordt aan een hout, onrein wordt en nadien begraven wordt, opdat een verheving zou zijn voor hen die werkelijk de doodstraf schuldig zijn. Dus zie je hoe dat in die woordkeuze al een heel duidelijke hint gegeven wordt naar het Oude Testament, en dat zelfs een wet, want het is een verordening aan Gods volk, een verklaring is van wat de Heer Jezus aan het kruis heeft volbracht. Dus zie je, als er gesproken wordt dat de Heer Jezus Christus de schriften moet vervullen, dat dat veel verder reikt dan enkele specifieke profetieën naar wat de Messias zal doen of zal ondergaan, maar dat hij uiteindelijk de vervulling is van de wet die God aan zijn volk heeft gegeven, aan van de verordeningen. En nu begint het de ontknoping te komen. Want er wordt gezegd, toen zij nu alles hadden volbracht wat over hem beschreven stond, namen zij van het goud af, legde hem in een graf. En dan staat er, God echter heeft hem uit de doden opgewekt. De leiders en het volk die ontdoen zich van de Heer Jezus Christus op een absoluut verschrikkelijke manier, maar dan zie je hoe dat Gods tegenreactie bevestigt dat deze die onschuldig is omgebracht, de rechtvaardige is. Er volgt op een bovennatuurlijke wijze, die niemand niet kan negeren, een rechtvaardiging van deze onrechtvaardig omgebrachte gezalfde van God. En dat gebeurt door de opstanding. Dus zie je dat, langs de ene kant heb je de actie van de leiders, Gods volk, en dat tegenover heb je dan Gods actie. Die uiteindelijk deze omgebrachte, miskende, verworpene, rechtvaardigt door hem uit de dood op te wekken. En verder zegt Paulus dat hij, nadat hij is opgestaan, vele dagen lang verschenen is aan hen die met hem waren opgegaan van Galilea naar Jeruzalem. Ja, dat zijn de discipelen die hem inmiddels al 3 jaar volgden. Aan hen had hij verteld wat hem zou overkomen. Zij hadden al dat onderwijs gekregen in die afgelopen jaren. Zij kenden Jezus, zij wisten wat hij had verkondigd en voordien had gezegd. Dus is het normaal dat ook zij maar goed kunnen te volle inschatten wat het betekent, beter gezegd, wanneer de Heer Jezus uit de doden opstaat. Juist zij die met hem geleefd hebben, die zijn boodschap gehoord hebben, kunnen nu pas ten volle verklaren, een juiste verklaring geven, waarom hij is uit de doden opgestaan. En daarom zijn zij de geschikte personen om van hem te getuigen. Dat is de bedoeling waarom hij het op deze manier ook vertaalt. En wij verkondigen nu de belofte tot de Vader gekomen, dat God deze heeft vervuld aan ons, hun kinderen, door Jezus op te wekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal u de betrouwbare weldadigheden van David geven. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, u zult uw heilige geen ontbinding te zien geven. Want nadat David in zijn eigen geslacht de raad van God had gediend, is hij wel ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet en heeft ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Dus hier zie je dat er een drietal schriftplaatsen heel kort geciteerd worden, aan elkaar verbonden worden. Ik ga ze eerst overlopen en daarna gaan we er in detail op ingaan. Dus de boodschap die nu verkondigd wordt, en nu komt hij tot de conclusie, en wij verkondigen nu de belofte tot de vaderen gekomen. Dus dat is een andere manier om wederom te zeggen dat die belofte die God aan David heeft gemaakt, nu vervuld is. Dat is het goede nieuws dat de kinderen nu te horen krijgen. En welke is die boodschap? Wel, het goede nieuws is wat dat God heeft gedaan. Hij heeft opnieuw, zoals in die 450 jaar voorheen, opnieuw zijn trouw aan zijn volk betoond door zijn belofte aan zijn volk na te komen. En daarom kan je heel nadrukkelijk zien dat het evangelie niet plan B is, maar die belofte is heel nadrukkelijk de opstanding. De belofte is hier de opstanding. Dus het evangelie, dat is die plan B, sinds dat het Joodse volk de Messias heeft verworpen. Nee, dat is plan A. Want de verkondiging die hier nu gepredikt wordt, is dat God zijn vroegere beloftes nu heeft vervuld. Door Jezus op te wekken. Zie je dat? Dus de opstanding is de vervulling van de belofte die gegeven is aan de vaderen. Plan A en niet plan B. En die vervulling komt tot uiting in 1 centraal historisch feit. Opwekking van Jezus Christus. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat zo te zien. God vervult zijn beloftes aan zijn volk door Jezus op te wekken uit de dood. Niet tegenstaande dat zij hun afvalligheid en hun ontrouw op een groteske manier illustreren, door nota bene die gezalfde te verwerpen en hem aan een kruis te hangen, zie je dat God door dit alles heen toch zijn belofte aan zijn volk nakomt en zijn trouw betoont door deze lang beloofde op te wekken uit de dood. Dus de belofte is niet de geboorte in die zin, maar de belofte is de opstanding. Ik vond dat wel bijzonder ook voor mezelf, om dat opnieuw heel nadrukkelijk te zien, dat het zo verkondigd wordt. Want dit is de modelboodschap, zeg maar, waar de manier waarop dat Paulus het evangelie verkondigde aan alle synagoges, wanneer hij op zendingsreis was. Nu, waarom is dat zo belangrijk? Waarom is die opstanding dan de vervulling van de belofte? En dat mag je gerust afvragen. Wel, om hem voor eeuwig op de troon te kunnen plaatsen, om voor eeuwig te regeren, ja, moest de heilige verlost worden van dood en vergankelijkheid. Dat is de reden. En daarvoor worden drie schriftplaatsen gebruikt. Psalm 2, waarom wordt die psalm geciteerd? Wel, Psalm 2 die verkondigt eigenlijk Gods raadsbesluit. Gods eeuwige raadsbesluit. Dat de Messias op de troon zal gaan zitten op Gods heilige berg. Dat heeft God zich voorgenomen. Waarom dat daar zo herhaald wordt in Psalm 2, daar kom ik straks terug. Maar het is de herhaling van zijn raadsbesluit. Dat hij al beloofd had aan David. Ja? Dan hebben we Jesaja 55 vers 3. Dat is dit woord, waar het tot Gods volk gezegd wordt. Ik zal u de betrouwbare weldadigheden van David geven. Dat, zeg ik u nu al vooraf, wijst vooruit naar de opstanding. Die zekere zegening, de betrouwbare weldadigheden van David, dus wat dat aan David beloofd is, dat geeft God aan zijn volk. Door Jezus, door de Messias op te wekken. Waardoor de verlossing voor Gods volk als vrucht van zijn werk kan genoten worden. Dus er is een onlosmakelijke band tussen wat de Messias overkomt en de bevrijding van Gods volk. Dat is wat Jesaja 55 vers 3 aangeeft. Straks kom ik daarop terug. Ik wil hem maar gewoon even aanraken dat je weet waar we naartoe gaan. En dan is het Psalm 16. En zoals je merkt, wordt er ook aan Psalm 16, u zult uw heilige geen ontbinding te zien geven, wordt daar de meeste aandacht aan besteed. En wordt daar ook het meest over gezegd. Dat vind je verschillende malen in het boek De Handelingen, ook bij de prediking van Petrus op de dag van Pinksteren. Als hij daar zijn boodschap geeft, is ook Psalm 16 het meest centrale. En dat geeft aan dat voor de apostelen, naar wat de Heer Jezus hen onderwezen had, Psalm 16 de meest duidelijke verwijzing is naar de opstanding en het meest duidelijk aangeeft dat de Messias moest opstaan uit de doden. Daar kom ik straks op terug. Want nadrukkelijk wordt er gezegd, ja, als David die psalm schrijft, dan kan hij moeilijk over zichzelf schrijven, want nadat David in zijn eigen geslacht de raad van God had gediend, is hij wel ontslapen, in tegenstelling tot wat de psalm zegt, en bij zijn vaderen bijgezet, en heeft hij ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Dus om voor eeuwig te regeren, moet de heilige, de Messias, verlost worden van dood en vergankelijkheid. Dat is wat er hier nadrukkelijk aangegeven wordt. Nu voor we kunnen ingaan op Psalm 2 en de betekenis daarvan, en dat is weer het mooie van het Lucas-evangelie, is er ons voordien, we zitten hier in hoofdstuk 13, is er ons voordien in het boek al aangegeven wat die Psalm 2 voor die eerste christenen betekende. Want dat is een hele belangrijke psalm. Naast Psalm 16 is Psalm 2 een zeer belangrijke psalm voor die eerste christenen. En ik zal u meenemen naar Handelingen hoofdstuk 4. Als je dat even wilt opslaan. Handelingen hoofdstuk 4. Wat is de situatie? Wel, Petrus en Johannes die zijn voor het eerst moeten op het matje geroepen voor het Sanhedrin. En daar heeft men gezegd van, kijk, beste vrienden, jullie preken de opstanding in Jezus Christus. Vanaf nu verbieden wij jullie nog om de opstanding te prediken in Jezus Christus. Verbieden we jullie die leer te verkondigen. En dan zie je dat Petrus en Johannes teruggaan naar de andere christenen. En dan zie je een bed stond. Ons wordt dan vertaald wat ze ook specifiek bidden in die gegeven omstandigheden. Laten we kort dat gebed lezen, want hetgeen dat je hier vetjes gedrukt ziet en schuin ziet staan, is Psalm 2. Dan lezen we dit. Heer, u bent het die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is. Die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt. Dus Psalm 2 is geschreven door David. Waarom hebben de naties gewoed en de volken ijdele dingen bedacht? De koningen van de aarde zijn opgestaan en de oversten zijn samen bijeen verzameld tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die u hebt gezalfd, zowel Herodes als Pontius Pilatus, met de naties en volken van Israël, om te doen alles wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd, dat zou gebeuren. Daaronder heb ik Psalm 2 vers 1 tot en met 8 ook geplaatst. En dan zie je dat wat hier aangehaald wordt in het gebed, de openingszinnen zijn van die Psalm 2. Dus om te kunnen begrijpen, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt, moet je wel eerst dat hier leren zien en dit te beschouwen in de context van wat hier gezegd wordt. Laten we dat maar eens lezen en dan ga ik er even bij stilstaan. Dus we vinden letterlijk, waarom boeten de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is, of wat zinloos is? De koningen van de aarde stellen zich op, en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal met hen spotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. En dan zegt die koning eigenlijk zelf, ik zal het besluit of het raadsbesluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Dus hoe lazen die eerste christenen Psalm 2, de openingsverzen? Wel, ze zagen ze letterlijk in vervulling gaan en wat rondom hen gebeurde. De samenzwering, waar hiervan gesproken wordt, van de heidenvolken met de volken, die samen, dat plan dat er gesmeed wordt, is ijdel. Het zal niets teweeg brengen. Ze keren zich tegen God en tegen zijn Messias. En ze willen zijn juk van hen afwerpen. Maar God lacht met hen, want zijn raadsbesluit staat vast. Zijn koning zal gezalfd worden over Sion en zal tronen op zijn heilige berg. Dus zien we dat die eerste christenen, zien we wat er gebeurt? Want hier verklaren ze het. Want in waarheid, zeggen ze, zijn in deze stad, in Jeruzalem, verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die u hebt gezalfd. Herodes, de koning van de Joden, of die zich toch noemde de koning van de Joden, Pontius Pilatus, de vertegenwoordiger van het Romeinse Rijk, met de naties en volken van wie? Israël. Dus er wordt een combine gezien tussen Herodes, Pilatus en de leiders van het volk en Jeruzalem. Allemaal samen in één complot tegen Jezus Christus. Maar zoals er hier staat, wat zonder hen inhoud is, hè, het zal toch niks teweeg brengen, wel, zo wordt hier ook gebeden. Wat hebben ze uiteindelijk bekomen? Wat hebben ze kunnen doen door zich tegen de Messias te verzetten en hem te doden? Ze hebben alles gedaan wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd dat zou gebeuren. Ze hebben niet anders gedaan dan Gods plannen en gedachten tot vervulling gebracht. En in die gezindheid bidden ze ook voor zichzelf. Ze weten dat de vervolging zal uitbreken. Dat in navolging van wat dat Jezus overkomen is, zijn die ook gaan vervolgd en verdrukt worden. En wat geloven ze voor zichzelf? Dat wat hen ook overkomt, alleen dat zal gebeuren wat de God tevoren ook heeft bestemd. Dat zal gebeuren. Dus ze trekken automatisch de consequenties van de Heer Jezus door voor zichzelf. Dus als dit de achtergrond is van deze psalm en van deze woorden, als dit hier duidt op de combine, het samenspannen van Herodes, Pilatus en Gods volk en ze hem ombrengen, dan zal Gods raadsbesluit geschieden, het zal ijdel zijn, want God zal zijn zoon uit de doden opwekken en doen zitten op de troon. Vandaar dat de eerste christenen in deze psalm de opstanding zagen. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Duid niet op de verwekking, de geboorte van de Heer Jezus, maar duid op zijn opstanding. De opgestane die verworpen is, tegen wie iedereen zich keert, maar die nu door God verhoogd wordt om te gaan zitten in de troon op zijn heilige berg, na zijn eeuwige raadsbesluit. Is dat een klein beetje duidelijk voor iedereen? Dus laten we die passages dan eens in een iets ruimere context onder elkaar plaatsen. Dan ga je direct ook, denk ik, iets duidelijker het verband zien. Dus als eerste heb je Psalm 2. Ik ga het niet opnieuw lezen, omdat we die al nu een paar keer gelezen hebben. Psalm 2, vers 1 tot 8. En de woorden die vetjes gedrukt staan, zijn de woorden die letterlijk aangehaald worden door Paulus. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Dan heb je de passage in Jesaja 55, vers 3 en 4. En dan wordt er ook wel iets meer duidelijk. Wat wordt er aan Gods volk beloofd? Neig uw oor en kom tot mij, zegt de Heer. Luister en uw ziel zal leven. Waarom? Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. En dat eeuwig verbond zijn de betrouwbare gunstbewijzen aan David. Of anders gezegd, dat eeuwige verbond is gegrond in wat? In de opstanding. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Dus die betrouwbare gunstbewijzen aan David is de opstanding. En dan vinden we Psalm 16. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten, zegt David. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Dat is al vergaan. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in u of aan uw rechterhand voor altijd. Dus zie hoe centraal dat woord hier is. David kan hier nooit over zichzelf gesproken hebben. Maar hij spreekt over de komende Messias, die niet in de dood zal blijven, die nooit geen ontbinding zal zien. Dus de opgestane, die zal ook nooit uiteindelijk verhankelijk worden. Hij is en blijft eeuwig. Dat is ook de reden waarom er een eeuwig verbond kan zijn. Die opstanding grondt een eeuwig verbond, waardoor Gods volk verlossing en zegen kan genieten, zoals beloofd is aan David. Vandaar dat Gods raadsbesluit, dat hij zijn gezalfde op zijn troon zal zitten, dat dat zijn raadsbesluit is, dat ook volvoerd wordt in de opstanding. Hij, die verworpen is op de aarde, wordt begroet als zijn zoon, de opgestane die voor altoos en eeuwig zal zitten op de troon. Dus die drie passages samen zijn voor Paulus het duidelijke bewijs dat Jezus de opgestane, de Messias is. Want de profeten kondigen aan dat die Messias verlost moet worden van de dood en de verhankelijkheid om voor eeuwig te kunnen regeren. Want met hem wordt een eeuwig verbond gesloten waardoor Gods volk uiteindelijk zal hersteld en vernieuwd worden. En nu komt uiteindelijk de oproep. U zij dan bekend, mannen en broeders, dat door deze uw vergeving van zonde wordt verkondigd, en dat van alles waarvan u niet kon worden gerechtvaardigd in de wet van Mozes, in deze ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Kijk dan uit dat u niet overkomt wat gezegd is in de profeten. Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen, een werk dat u geenszins zult geloven, als iemand het u verhaalt. Precies de twee manieren van te leven. Er wordt hier ook een duidelijk contrast gemaakt. Dus de profeten die hadden al lang aangekondigd dat er in de eindtijd voor Israël reiniging zou zijn. Denk maar aan Ezechiël 36, denk maar aan Jeremia hoofdstuk 30, waarin dat er aangekondigd wordt een nieuw verbond. Ik zal u zonder u mee gedenken, zegt de Heer. Ik zal u reinigen met water, wordt er gezegd door de profeet Ezechiël. Dus er werd aangekondigd door de profeten dat er op een dag reiniging en volkomen verheving zijn. Dat zou een belangrijk onderdeel zijn van de vernieuwing van Israël in de eindtijd. En nu zie je dat deze reiniging, dat deze verheving aangekondigd wordt in de persoon van de Heer Jezus Christus. U zei dan bekend, mannen en broeders, dat door deze uw vergeving van zonde wordt verkondigd. En er wordt bijgezegd, en dat van alles waarvan u niet kon worden gerechtvaardigd in de wet van Mozes, in deze ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Dus let erop, er wordt hier niet alleen vergeving aangeboden, maar ook rechtvaardiging. Dus de twee aspecten van het werk van de Heer Jezus. Langs de ene kant heeft hij voorzien door het offer van zichzelf dat er vergeving mogelijk is, maar we hadden ook zijn volmaakte leven nodig. Hij heeft niet alleen de dood gestorven die wij verdiend hadden, maar hij moest ook het leven leven dat wij moesten leven, zodanig dat wij kunnen bekleed worden, gerechtvaardigd worden in hem, alsof we nooit gezondigd hebben. Dus je ziet hier het dubbele aspect, en dat is duidelijk, Paulus zijn in Dada en de Romeinenbrief, of rechtvaardiging door geloof beter gezegd, dat is nu typisch de boodschap van Paulus, waarvan dat je ziet dat hij al van meet af aan in de synagoge die boodschap hier in de notendop verkondigt. Deze schenkt u niet alleen vergeving van zonden, of in hem wordt u niet alleen verkondigd, maar ook dat u van alles waarvan u niet kon worden gerechtvaardigd in de wet van Mozes, in deze ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Dus dat betekent dat de wet niet alleen bij machte was, of de verordening van de priesterdienst en de offers onder de wet niet bij machte was om zonden te verheven, maar dat ze ook niet bij machte was om ook maar iemand voor God te rechtvaardigen. Je moet die beide kanten zien. Zelfs al zou de wet kunnen vergeving brengen. Stel je voor dat priesters konden verzoening doen en dat uw zonde weggedaan werd. Wat zou het u dan baten? Zou u dan voor God kunnen verschijnen? Nee. Inderdaad. Ja, dat is wat dat bedoelt. Dus, of God uw schuld verheeft, zie je nog altijd even onrein in jezelf, is dan mee de zondige geaardheid bij u ineens verdwenen? Dus er is wezenlijk aan je relatie tussen je en God niks. Dus vandaar dat hij nadrukkelijk zegt, en dat van alles waarvan u niet kon worden gerechtvaardigd in de wet van Mozes. Dus je kon hier nooit gerechtvaardigd worden voor God, zelfs al worden uw zonden vereffend, stond je nog altijd ongerechtvaardigd voor God. Kon je nog altijd niet in relatie met God leven. Kon je nog niet in Gods nabijheid komen. Je ziet onrein. En dat moest veranderd worden. Dus je ziet dat dat ook gepaard gaat. Niet alleen met gerechtvaardigd worden in de Heer Jezus Christus. Dat zijn rechtvaardigheid u aangerekend wordt. Maar ook dat er iets wezenlijks in u moet veranderen. Dat er een vernieuwing moet plaatsvinden. Hij moet een ander wezen worden, een nieuwe schepping. En dan pas kan je uiteindelijk in relatie met God opnieuw leven, in zijn nabijheid komen. Dus dat ligt hier allemaal in vervat. Dus daarom moet je ook deel krijgen aan de opstandingsleven. Aan de onverhankelijk leven dat de Heer Jezus aan het licht heeft gebracht door zijn opstanding. Daar moet je ook deel aan krijgen. Dus je ziet hoe belangrijk dat is. Dat je daar een keer goed over nadenkt. Dat is wel principieel basis van het evangelie. Je ziet dat zelfs die dingen nog niet zo goed begrepen zijn bij ons. Als je denkt dat je vergeving van zonden op effen is dat in orde is maar tussen hier en God. Zie je, het evangelie is wel superbelangrijk. Dat je daar nooit niet over uitgedacht raakt. Dat je daar steeds verder in moet groeien en leren kennen. Om ook des te beter te gaan zien wat God voor u voorzien heeft in de Heer Jezus Christus. Het feit dat de Heer Jezus nu, of dat er nu vergeving kan aangeboden worden, is het gevolg van zijn verheven status als de opgestaan, doordat hij door God gerechtvaardigd is. En dat verzoeningswerk is aangenomen, kan hij nu verheving uiteindelijk bieden. Nu, die verlossing is niet de uitkomst van zijn verheven status, nee, dat is de uitkomst van zijn onrechtvaardige dood, van zijn begrafenis en zijn rechtvaardiging. Daar is dat het gevolg van. Hij moest onrechtvaardig sterven. Hij moest begraven worden en hij moest opstaan. Dus zie je hoe onvolmaakt en hoe onvolkomen dat de wet eigenlijk was in die zin dat het niets in wezen kon veranderen aan de situatie van de mens. Dat er, zoals Paulus zegt, buiten de wet om gerechtigheid, rechtvaardigheid moet aangereikt worden. De wet kon niets verheven en de wet kon u nooit aannemelijk maken voor God. Jamais nooit. Dus zie je de keuze die er nu wordt gesteld aan deze mensen? Aan welke zijde van de profeten gaan ze nu gaan staan? Gaan ze de aangekondigde verheving van zonden in Jezus Christus nu aanvaarden? Of gaan ze net zoals Jeruzalem en de leiders van het volk uiteindelijk verachters zijn van deze boodschap? Want dan klinkt de boodschap verwonderd en verdwijnt. Want ik werk en werk in uw dagen en werk dat u geen zin zult geloven als iemand u verhaalt. Welke kant kiezen ze? Veroordeling of vergeving? Dus ik hoop dat je vanavond toch een stukje gezien hebt hoe dat Lucas, de weergave van die boodschap van Paulus, heel nadrukkelijk laat zien dat God aan het werk is. Het is Gods werk die nu verder gezet is, hè, zijn ontferming en zijn trouw aan het verbond ten aanzien van zijn volk, omdat hij hen uitverkoren had gedurende 450 jaar. En wat daar beloofd is aan David, dat wordt nu vervuld in de Heer Jezus Christus, in zijn opstanding uit de dood. Daarin is de belofte die tot de vaders gekomen is, nu vervuld, want uiteindelijk moest de heilige van God opstaan uit de dood, opdat hij eeuwig zou kunnen regeren. Hij moest vrijgemaakt worden van de dood en van de verhankelijkheid, verlost worden van dood en verhankelijkheid, om voor eeuwig te kunnen regeren en dat eeuwige verbond te realiseren, waardoor dat die vernieuwing die de profeten hebben beloofd aan Israël in de eindtijd nu een realiteit geworden is in de Heer Jezus Christus, die in beginsel de verheving van zonden en de rechtvaardiging aanreikt. En dat is voor vanavond.